Beste luisteraars, beste gelovigen, welkom bij deze studie. Die gaat over innerlijke donkerheid. En ja, deze studie is enerzijds het laatste deel van de studiereeks over tegenslag die ik in Leek gehouden heb. Anderzijds is het ook een uitgebreide reguliere spreekbeurt. Dus ik sla even twee vliegen in één klap. Dat scheelt maar weer een keer inspreken. Ja, en ik hoop dat u er allemaal wat aan heeft. En ik vond het goed om dit onderwerp ter sprake te brengen, omdat als wij het over tegenslag hebben, we soms terecht hoopvol kunnen zijn, maar er soms ook situaties kunnen zijn waarin er heel weinig hoop gezien en ervaren wordt door degene die met tegenslag te maken heeft. Vandaar dus dit verhaal over innerlijke donkerheid, en we zullen daarbij ook straks Psalm 88 opslaan. En de vraag is van, ja, hoe gaan wij om met een periode van innerlijke donkerheid? Nou, laten we het eerst even over hebben wat we kunnen beschouwen als innerlijke donkerheid. Nou, daarin kun je eigenlijk wel twee zaken van elkaar onderscheiden. In de eerste plaats kun je te maken hebben met een donkere nacht, zoals men dat noemt, een periode van een donkere nacht. En in zo'n periode van een donkere nacht, dan hoef je niet zozeer nog neerslachtig te zijn of heel veel grote problemen te hebben. Sterker nog, het kan je zelfs heel goed gaan, maar je ervaart totaal niet meer de aanwezigheid en de warme band met God. En ik denk dat we allemaal wel eens zo'n periode hebben gehad waarvan je denkt van ja, maar mijn geloof is zo mat. Ik ben de connectie ermee verloren. Ik geloof nog wel in God. Ik geloof in Jezus Christus. Maar het contact met God op een of andere manier is dat weggevallen. En in zo'n situatie word je vooral teruggevallen of teruggeworpen op het rationele geloven dat God er is. Naast een donkere nacht kun je ook met depressie te maken hebben. En een depressie hoeft weer niet samen te gaan met een donkere nacht. Die twee kunnen ook natuurlijk wel samen gaan, maar we trekken ze nu eerst even uit elkaar. Een depressie is een periode van dat je het leven totaal niet meer ziet zitten. En dat kan soms enorm te maken hebben met allerlei omstandigheden, maar soms hoeft dat ook gewoon niet. Mensen kunnen ook een genetische aanleg hebben om depressie te hebben. Je ziet het leven niet meer zitten, je ziet het zin er niet meer van in. En soms kan dat ook gepaard gaan met een donkere nacht, namelijk dat je dus het contact met God verloren bent. Ja, enerzijds dus de donkere nacht, anderzijds de depressie, soms wel veroorzaakt door de omstandigheden en soms niet veroorzaakt door de omstandigheden. Ja, laten we gelijk eens gaan kijken naar een voorbeeld van iemand die qua omstandigheden en innerlijk leven in een diepe crisis verkeerde. En ik denk dat we over die persoon ook wel kunnen zeggen dat hij zowel last had van een donkere nacht als een depressie. Hij was zowel het contact met God verloren, als dat hij echt diep in de problemen zat en het totaal niet meer zag zitten. Ik heb het hier natuurlijk over Heman uit Psalm 88. Heman uit Psalm 88. En nu mag u opzoeken, want laten we Psalm 88 eens gaan lezen. Het is een lange psalm, maar goed, we hebben in deze coronatijd, ja, niet iedereen. Als je in de verpleging werkt, dan werk je suf. Maar sommigen hebben toch wel wat meer tijd, dus laten we gewoon rustig de tijd nemen om die hele psalm te lezen. Psalm 88 vanaf vers 1. Een lied. Een psalm van de zonen van Korach voor de koorleider. Op Machalat Leanot. Een onderwijzing van Heman de Ezraïet. Heere, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw oor tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht, afgezonderd onder de doden, net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Daar denkt u niet meer aan. Zij zijn afgesneden van uw hand. U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden in diepte. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. Mijn bekenden hebt u ver van mij verwijderd. U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt. Ik ben opgesloten en kan er niet meer uitkomen. Mijn oog is treurig van ellende. Heere, ik roep tot u de hele dag. Ik strek mijn handen naar u uit. Zou u wonderen doen aan de doden? Of zou de gestorvenen opstaan en u loven? Zou er van uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Van uw trouw in het verderf? Zouden uw wonderen bekend worden in de duisternis? Uw gerechtigheid in het land van vergetelheid? Ik echter, ik roep tot u, Heere. Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik, en stervende van jongs af. Ik draag uw bedreigingen. Ik ben radeloos. Uw brandende toren gaat over mij heen. Uw verschrikkingen doen mij omkomen. De hele dag omringen ze mij als water. Ze omsingelen mij allemaal. Geliefden en vrienden hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Ja, en zo eindigt deze psalm treurig. De meeste psalmen eindigen toch wel positief. Maar deze psalm eindigt in mineur. Hetzelfde geldt voor psalm 39. En daar wordt geëindigd met: wend uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik, voordat ik heen ga en er niet meer ben. Zo van: ja, Heer, wilt u alstublieft niet meer toornig op mij zijn, voordat ik sterf en er niet meer ben. Ook zo'n treurig en droevig einde. En hier eindigt het dan met: geliefden en vrienden hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Ook dat is alles behalve positief te noemen. Deze psalmist is diep en diep alleen. Hij heeft niemand meer over. Zijn bekenden zijn voor hem niet meer te zien. Ja, we kunnen ons afvragen wat psalm 88 in de Bijbel doet. Zo mineur, zo'n slecht einde. En ook gewoon het verhaal van iemand die het contact met God verloren is. Die er helemaal doorheen zit, die het leven helemaal niet meer ziet zitten. Daar gaat toch eigenlijk geen getuigenis van uit. Ik denk echter dat we er wel een aantal zaken uit kunnen leren uit deze psalm. En daar willen we ook bij stilgestaan. Ik heb 4 punten opgeschreven. Het eerste punt is: je kan als gelovige in een langdurige persoonlijke en geloofscrisis terechtkomen. En die kan misschien zelfs soms wel duren tot aan je dood. Het tweede punt is: je kan in zo'n periode, hoe paradoxaal dat ook klinkt, toch God beter leren kennen. Het derde punt is: je kunt er een beter mens van worden. Een betere gelovige ook van worden. En het vierde punt is: er gloort licht aan het einde van de tunnel. Goed, we gaan naar ons eerste punt. En ja, dat is toch ook wel een punt waarin we erkenning geven aan het feit dat het soms in het leven van de gelovige niet gaat zoals je zou verwachten dat het gaat. Ook als er tegenslag gebeurt, verwacht je toch wel van: nou ja, goed, iemand krijgt tegenslag, hij zit diep in de put, hij zoekt God en hij vat weer moed en het gaat, ondanks alle omstandigheden, toch geestelijk goed met hem. Maar hier zien we een situatie dat het slecht blijft gaan. Nou, laten we nou eens eerst eens gaan kijken van: ja, hoe zit dat bij Heman? Hoe gaat dat er bij Heman aan toe? En Heman, ik zat dat even te kijken op mijn andere blaadje. Mijn hele administratie haal ik door de war. Heman, zijn naam betekent zoveel als getrouw. En dat zegt natuurlijk al best wel veel. Want ondanks alles wat hij meemaakt, ondanks dat hij de nabijheid van God niet ervaart, blijft Heman toch trouw aan God. Hij blijft toch God opzoeken. Wat dat betreft vinden we daar wel weer een parallel met Job. Job was alles kwijtgeraakt. Op zijn vrouw na, waar hij niet zo heel veel aan had op dat moment. En ja, zijn vrienden leken eerst nog wel aardig. Die zaten 7 dagen bij hem, die zeiden niet veel. Hè? En dat is soms beter, het zwijgen is soms beter dan het spreken. Maar ja, uiteindelijk kwamen daar ook de verwijten vandaan. Job had niks meer. En Job kon ook het antwoord niet vinden op zijn lijden. En hij zocht God. Uiteindelijk antwoordde God wel. Dat gebeurde wel. Uiteindelijk zal God ook bij ons antwoorden. Ik denk zelfs al dat God geantwoord heeft door Jezus Christus. Maar goed, het is goed om eerst bij stil te staan. Laten we eens even gaan kijken hoe dat dus nu bij Heman zit. Vanuit Psalm 88 kunnen we toch wel opmaken dat Heman vermoedelijk ziek was. De titel die erboven staat, Magalat Leanot, betekent mogelijk zoveel als zelfvernedering bij ziekte. Zelfvernedering bij ziekte. Ja, dan ben je al ziek en dan verneder je jezelf ook nog eens een keer diep. Het is een titel die in ieder geval bij deze psalm past. Wat we zien in deze psalm, en dat noemden we net al, Heman zit diep in de ellende. En waar blijkt dat uit? Nou, vanuit vers 4 tot 7 zien we dat hij zich een levende dode voelt. En als je kijkt naar vers 9 en vers 19, dan blijkt eruit dat er niemand meer naar hem omkijkt. Kijken we naar vers 8 en vers 17 en 18, dan zien we dat hij zich gestraft voelt door God. En door zijn persoonlijke nood en eenzaamheid voelt hij zich radeloos. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij weet niet waar hij het moet zoeken. En dan zien we hem dag en nacht tot God roepen, die hij nog wel steeds als zijn redder ziet. Heere God van mijn heil. Hij voelt zich desondanks, ondanks dat hij tot God roept, door God verlaten. Hij ervaart Gods nabijheid absoluut niet. Ja, Heman had dus persoonlijke problemen, zat in een oppressie en had een geloofscrisis. En deze leek maar voort te duren. Het feit, en dat is het eerste waar ik dan wat deze psalm ons leert, het feit dat deze psalm in de Bijbel staat, dat hier ruimte voor is in de Bijbel, dat geeft aan dat gelovigen ook zoiets kan overkomen. Dat ons dat ook kan overkomen. En misschien bent u wel een zo'n iemand die dat heeft meegemaakt. Ik herken er zelf in ieder geval wel iets van. Niet zo diep als Heman heb ik het meegemaakt. Maar elementen hieruit, ja, kan ik ook wel zeggen, heb ik zelf ook wel meegemaakt. En in dat opzicht geeft de Bijbel erkenning aan dit gegeven. Dat we ons depressief mogen voelen. Dat we die donkere nacht mogen ervaren. Namelijk dat je het contact met God mist, dat je weet dat God bestaat, maar die warme band met hem, dat mis je. Het kan ons dus overkomen. Denk aan wat een zeer gelovige vrouw ooit eens schreef. Zij zei, Jezus liet toe dat donkerste duisternis in mijn ziel drong en dat de gedachte aan de hemel alleen nog maar strijd en kwelling was. Dus zelfs als ze aan de hemel dacht, was dat strijd en kwelling. Terwijl als je in moeilijke omstandigheden zit, dan kun je juist nog wel uitzien naar de hemel. Maar dat kan zij niet eens meer. De gedachte aan de hemel was alleen nog maar strijd en kwelling. Deze beproeving, zo vervolgt zij, zou niet alleen maar een paar dagen, een paar weken duren. Ze zou pas ophouden op het door God bepaalde uur. En dit uur is nog niet gekomen. Op het moment dat ze dit opschreef, zat ze nog steeds in die diepe donkerheid. En hier zien we hetzelfde donkere einde in dit citaat als in Psalm 88. Toch heeft God hier blijkbaar een bedoeling mee. Ja, we mogen dit hebben in ons leven. Ja, liever niet, hè, zullen we denk ik met z'n allen zeggen. Maar tegelijkertijd zal God er ook zeker een bedoeling mee hebben als deze psalm nu zo opgenomen is in deze Bijbel. Ja, en ik denk dan komen we dus bij het tweede punt. Ik denk dat we dan wel kunnen stellen van, ik denk wel dat het zo is dat je in zo'n periode God beter kan leren kennen. En nogmaals, dat is paradoxaal. Want als je die warme band met God niet ervaart, hoe kun je hem dan beter leren kennen? Ik las dus ergens het volgende, dat iemand schreef, niet ikzelf, bepaal het ritme en de melodie van de relatie met God, maar God doet dit. Of om het simpel te zeggen, niet ik bepaal hoe de relatie met God verloopt, en wanneer ik daarin groei, En wanneer ik wel intens contact met hem heb. En wanneer ik niet intens contact met hem heb. Hij bepaalt dat. Hij gaat erover. Of, zoals iemand ook ooit eens zei, die zo'n periode van donkerheid ervaarde. Als u dit eer brengt, als u hieruit een druppeltje vreugde krijgt, als er zielen naar u worden gebracht, als mijn lijden uw dorst lest, hier ben ik, Heer, met vreugde aanvaard ik alles zolang ik leef. En ik zal glimlachen tegen uw verborgen gelaat. Altijd. Wat een geloofsvertrouwer spreekt uit dit getuigenis van deze gelovige. Die zegt van ja, het gaat niet om mijn belang, maar ik dien slechts uw belang, Heer. Het gaat om u. Het gaat om uw eer. Zelfs al ga ik daar zelf aan onderdoor. En ja, dit leert ook dat Gods werkzaamheid vaak anders is dan wij menen. Daar hebben we het ook al wel eerder over gehad. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan Elia. Elia raakt op een gegeven moment in een depressie. Daar kun je ook weer een hele studie over houden. Nadat hij die offerbattle heeft gehad op de Karmel. En die heeft hij gewonnen. Nou ja, God heeft hem laten winnen. En dan zou je denken van nou, nu is het wel over als je Elia bent. Nu gaan ze God voldienen. Niks is minder waar. Hij wordt vervolgd. En dan denkt hij, ja, mijn werk is voor niks geweest. Dan gaat hij de woestijn in. En dan gaat hij onder een bremstruik liggen. En dan wil hij gewoon dood. Hij is depressief. Op het suïcidale af. En uiteindelijk leidt God hem dan naar een berg. En dan verschijnt hij aan hem. En dat doet hij dan niet in een grote sterke wind die voorbij kwam. Want daar was God niet in. En dan komt er een aardbeving voorbij. En daarin is hij ook niet. En dan komt er vuur uit de hemel. En daarin is God ook niet. Maar God is er slechts in het zuizen van een zachte wind. Het zuizen van een zachte wind. En ik denk dat we van hieruit ook wel kunnen leren dat God ook voor ons als gelovigen in deze tijd tot ons kan spreken door soms niet te spreken. Doordat we hem niet horen. In de hulpverlening zeggen we wel eens, als je niet communiceert, dan communiceer je ook. Dan zegt dat ook wat. In de hulpverlening is het meestal niet zo positief. Bij God, zijn manier van spreken en doen, is anders. Dat moeten we, denk ik, ook anders interpreteren. En wat kunnen we dan leren uit dat zuizen van een zachte wind, of uit die stilte, of uit dat niet spreken van God? Ik denk dat die diepe duisternis en droefheid van de Godverlatenheid, zoals we die in Psalm 88 vinden, dat het ons leert over de allesomvattende noodzaak van Christus en Gods aanwezigheid voor ons bestaan. Dus als wij in die ellendige situatie zitten, dan worden we er te meer bij bepaald dat we Christus en God nodig hebben. Dat we niet zonder hen kennen. Dat we hen nodig hebben. Dat we zonder hen niet kunnen bestaan. Ik neem u hiervoor mee naar Hebreeën 12. Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 4 tot 7 gaan we lezen. En daar spreekt de apostel, de schrijver van deze brief, tot de gelovigen die met verdrukking te maken hebben. Daar spreekt hij het volgende. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? En dan lezen we nog vers 11 tot en met 14. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, en vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten. Op wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na, met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ja, straffe woorden die hier gesproken worden. En ik wil eerst wel even één ding opmerken over het woord bestraffen. Daar staat hier het Griekse woord paideia voor, en dat betekent ook zoveel als opvoeden. Dus voor bestraffen kunnen we ook opvoeden lezen. Als er dan in vers 5 staat, mijn zoon acht de bestraffing van de Heere niet gering, dan kunnen we daar ook lezen, mijn zoon acht de opvoeding van de Heere niet gering. En als er in vers 6 staat, want de Heere bestraft, dan kunnen we ook zeggen, want de Heere voedt op wie hij lief heeft. Nou, en zo geldt het ook voor de andere woorden van bestraffing. We kunnen dus zeggen dat God ons een geloofsopvoeding geeft, en dat die opvoeding soms op een manier gebeurt die we misschien zelf niet altijd wensen, of die we zelf niet altijd fijn vinden. Nou, dat valt zelf natuurlijk ook wel te merken als je zelf kind bent geweest, of kinderen hebt, of puberkinderen hebt gehad. Ja, die moet je soms bestraffen. Dat is niet altijd leuk om te doen, maar je moet ze soms van je verwijderen, om ze uiteindelijk bij je te kunnen houden. Je moet ze bij wijze van spreken naar hun kamer sturen, om ervoor te zorgen dat de verhoudingen in het gezin uiteindelijk goed blijven. Nou, zo kunnen wij soms ook wel eens opvoeding van God krijgen in dit soort dingen, die we niet prettig vinden, die we heel naar, die we heel moeilijk vinden. En dat, Dat is heel zwaar om te dragen, maar dat kan ons wel datgene leren waar we het net over hadden, dat we niet zonder God kunnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, Godverlatenheid. Dat kun je dus ergens zien als opvoeding van God. Dat leert ons in ieder geval dat we niet zonder God kunnen. Een tweede punt wat we kunnen leren, hè, naast het feit dat we dus kunnen leren in zo'n situatie dat we niet zonder God kunnen, is dat we Christus beter leren kennen, omdat wij ervaren wat hij meemaakte. Hij was namelijk daadwerkelijk door God verlaten. Wij voelen ons door God verlaten, maar hij was daadwerkelijk door God verlaten. En kermend van de pijn, zonder zijn vrienden en verlaten door God, hing hij aan het kruis van Golgotha. Dus in wezen, dat zou je natuurlijk ook wel over psalm 88 natuurlijk kunnen zeggen, zoals iedere psalm, dat gaat over Jezus Christus, in de diepere laag. En toen ik zo even dacht aan dat lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, en dat is op het moment dat ik dit opneem toepasselijk, want het is zoals we dat dan noemen, volgens mij heet het dan een soort van stille zaterdag of zo. Ik ben daar in dat soort dingen weer niet zo goed opgevoed, ja. Maar goed, het is in ieder geval de dag naar Goede Vrijdag, dat benul heb ik dan nog net wel. Het is net Goede Vrijdag geweest. En ja, dat is natuurlijk wel toepasselijk voor het moment van opnemen. Maar ook als u het waarschijnlijk ergens volgende week afluistert, dan is dat ook een toepasselijk moment zo vlak na Pasen. Nog. Ik moest zo denken toen ik aan de Heer Jezus dacht, die stier van het kruis van Golgotha, aan wat in Psalm of Gezang 32 staat. En daar staat dan, o hoofd bedekt met wonden, belaan met zwart, smart en hoon, o hoofd ten spot ombonden met ene doornenkroon, eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, waarlangs nu druppelen dalen, breng zegenend u mijn groet. Ja, dit komt ook uit de Matthäus-passion voor de liefhebbers onder ons. Mocht u dat nog niet zijn, is het zeer bijzonder om daar eens in te verdiepen. Prachtige uitvoering. Uitvoeringen zijn er te vinden op internet. Het is door Bach ooit is gemaakt. Een zeer gelovig man, Bach. Ook dit nummer, dit deel van de Matthäus Passion is heel erg mooi om te horen. Dat komt met muziek nog meer binnen dan dat ik het hier zo oplees. Nou goed, Even terug weer naar ons punt, want we dwalen een beetje af. Als je dus te maken hebt met zo'n donkere periode, dan kan God dat gebruiken door hem beter te leren kennen. Namelijk, doordat je tot het besef komt dat je niet zonder hem kunt. Namelijk ook dat je meer besef krijgt van het lijden en sterven dat de Heer Jezus Christus heeft doorgemaakt voor jou als gelovige. Dan komen we bij het derde punt aan, wat zo'n donkere periode ons kan leren. Je kunt er een beter mens namelijk worden en ook een beter gelovige. In de eerste plaats, en dat zie je ook in de titel van deze psalm, maakt een dergelijke ervaring je nederig. Je beseft dat je niets bent, dat je van God afhankelijk bent. En dat vrienden er eigenlijk haast alleen maar zijn in goede tijden en dat ze het in slechte tijden af laten weten. Maar ook leert het je te relativeren en leert het je daarbij Christus en God als hoofdzaak in je leven te prioriteren. Je leert wat meer afstand te nemen van bijzaken. En daarbij ook, naast het God kennen, ook wat we net ook al noemen, doordat je Christus lijden hebt mee ervaren, ga je ook meer op hem lijken. Word je steeds meer gevormd naar het beeld dat hij met je voor heeft. Je wordt ook, als het goed is, meer begripvol naar anderen toe. Je kunt begrip hebben voor andermans leed. Je kunt ook wat flexibeler mee omgaan als anderen je niet altijd datgene geven wat je van ze verwacht. Omdat je beseft dat het belangrijkste dat je als mens en gelovige nodig hebt, dat van God afkomstig is. Het leert je ook om dankbaarder te worden voor de goede dingen die er uiteindelijk misschien toch wel weer in je leven komen. En tot slot, je gaat er meer naar verlangen om eens met Christus en God samen te zijn. Alhoewel natuurlijk ten aanzien van het laatste punt je er ook wel weer een aantekening van kan maken. Want lazen we net niet over die vrouw die zei van dat de gedachte bij haar aan de hemel alleen nog maar strijd en kwelling was. En zoiets moet je dan denk ik ook wel wat meer achteraf zien. Deze punten sowieso zijn dingen die je op een moment zelf niet ervaart. Want dan ben je alleen nog maar aan het overleven. Je bent enkel en alleen aan het overleven. En dat betere mens worden, dat gebeurt pas achteraf. Ja, dat dankbaar, dat ben je niet op dat moment. Dat kun je ook niet zijn. En dat mag je ook niet van medegelovigen verwachten. Als iemand zo diep in de ellende zit, kun je niet gaan zeggen, nou, wees eens een beetje dankbaar. Kijk eens een beetje naar de positieve dingen. Je gaat de Christus beter door leren kennen. Ja, maar daar heb je op dat moment niks aan, omdat die connectie met Christus er niet is. Dat is denk ik wat we ons heel goed moeten beseffen. Er is een voor, of er is een tijdens de donkere periode, en er is een na de donkere periode. En daarbij kan het soms zelfs net zo zijn, dat die donkere periode je hele leven niet eindigt. Dat je alleen nog maar rationeel kan vasthouden aan Christus, totdat de doodje van dit leven en alle ellende die daarmee samenhangt, scheidt. Dat is dus belangrijk om te weten. Je kunt er een beter mens van worden. Gebeurt dat dan als je in die ellende sterft? Ja, alleen dan niet in dit leven, maar het gebeurt na dit leven. Leer je dan God beter kennen? Ja, op het moment zelf deels wel. Maar misschien komt het er ook toch niet van dat je dat herstel krijgt om dat te intensiveren. Maar dan komt dat herstel er wel in de hemel. Nou, zo kunnen we er denk ik wel, is denk ik wel goed om er zo tegenaan te kijken. We komen bij het vierde en laatste punt. Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Alhoewel, als je zelf in zo'n donkere periode zit, dan zie je het niet. En ik weet zelf uit ervaring dat als je in een depressie zit, dan is het onmogelijk om te bedenken dat het wel weer een keer overgaat. Ik had er zelfs moeite mee toen ik in een depressie zat. Ik had er met name 's ochtends last van. Het was ook in de donkere maanden. En in de loop van de dag ging het wel. Maar dat kon ik al niet eens overzien. Ik had altijd zoiets van, hoe kom ik deze dag door? Gelukkig had ik niet de donkere nacht. Ik had nog wel die band met God. Dat is ook waar ik dan wel, wat me soms dan wel weer lukte om naar uit te zien. Om iets met de Bijbel bezig te zijn. Maar dat lukte ook weer niet altijd. Dus dat licht valt niet altijd te zien. Maar verstandelijk weet je wel dat het er is. En je weet dat het gaat komen, maar je voelt het niet, je ervaart het niet. En toch gloort de licht aan het einde van de tunnel. Ziet u hoe paradoxaal, hoe tegenstrijdig het allemaal is? En dus überhaupt is het leven tegenstrijdig. En ik denk dat we dat zeker op dit moment wel ervaren. Met de coronacrisis. Dat je het ene moment ben je hoopvol. En het andere moment denk je ook van, ja, waar moet dit naartoe? Wat heeft het nou nog voor zin waar we met z'n allen mee bezig zijn? Dat kan zich afwisselen. Goed, we gaan naar ons punt. Er gloort licht aan het einde van de tunnel. En ja, ondanks hè, de lessen dus die je te leren zijn, dat moeten we toch voorop stellen, uit zo'n die diepe ellende, uit depressie, uit een donkere nacht, blijft een dergelijke ervaring verschrikkelijk naar en zwaar. En sommige mensen komen er ook niet uit. Die komen uiteindelijk tot het besluit zelfs om een einde aan hun leven te maken. En ik vind dat je ook daar niet over mag oordelen. Absoluut niet. En ik ben al helemaal niet degene die gaat zeggen dat als iemand zichzelf van het leven berooft, dat die verloren gaat. Immers, ons behoud is niet afhankelijk van ons handelen. Ik denk dat we in dat opzicht absoluut niet op de rechterstoel, op de troon van God mogen gaan zitten. Ik denk dat je daar dus sowieso al heel voorzichtig in moet zijn. Als ook iemand zich bijvoorbeeld erover uitspreekt dat hij het leven niet meer ziet zitten en eruit wil stappen. Dat kan gebeuren. Ook gelovigen kunnen die gedachten hebben. In zo'n situatie, ik vind het zelf dan wel weer mooi beschreven worden, in Prediker 12. Je hoeft dat niet op te zoeken, maar er staat zoveel als dat de wolken naar de regen weerkeren, waarbij de zon, de maan en de sterren verduisterd zijn. Er is geen enkel licht te zien. En het ene moment van ellendigheid volgt op het andere. En er zit geen moment van verlichting in. En toch mogen wij nu al weten wat we, als we eens verlost worden, als je in zo'n diepe crisis zit, wat we dan mogen ervaren. En dan zie ik met name op die verlossing door middel van de opstanding of de uitopstanding uit de dood. Want in Romeinen 8, vers 18 staat, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden wat we nu doormaken, hoe diep het ook is, hoe weinig uitzicht we ook hebben, hoe hopeloos we ons ook voelen, de heerlijkheid die wij uiteindelijk in de hemel ontvangen, zal altijd groter zijn dan de diepste ellende die we hebben doorgemaakt. Altijd zal die heerlijkheid groter zijn. Dat is wat we mogen weten. En het kan zijn dat je dat nu nog niet ervaart, dat je het alleen maar kan zeggen, ja, ik weet het wel, maar ik voel het niet. Nee, dat klopt. Die lessen leer je uiteindelijk pas achteraf. Ja, er gloort licht aan het einde van de tunnel. En dat zien we dus in het punt van dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar er gloort ook nog licht aan het einde van de tunnel op een andere manier. Kijkt u maar weer eens even mee in Psalm 88. Psalm 88. En dan gaan we naar het tweede vers. Daar staat, Heere God van mijn heil. Toen ik deze psalm al eens wat vaker had gelezen, las ik daar vaak overheen. Je gaat toch veel vaker stilstaan bij de ellende die in deze psalm staat. Die psalm begint wel gewoon met, Heere God van mijn heil. Yahweh Elohim Yeshua. Op wie anders wijst dat dan op de Heer Jezus Christus? Yahweh Elohim Yeshua. God openbaart zich in zijn Zoon Yeshua, Jezus. En daarom wil ik u meenemen naar Matteüs 27. Matteüs 27, vers 45. Matteüs 27, vers 45. In Matteüs 27, vanaf vers 45, staat het volgende. Het gaat dus over de kruisiging van de Heer Jezus. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen, die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, deze was Gods Zoon. Ja, hier zien we de Heer Jezus Christus, die we eigenlijk ook terugzien in Psalm 88. En van wie we vanuit Psalm 88 ook kunnen zeggen datgene wat in het laatste vers staat van Psalm 88. Want daar lazen wij het volgende, namelijk, geliefde en vrienden, hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Op deze wijze krijgt Psalm 88, toch een diepere betekenis. Namelijk dat die eenzaamheid die de psalmist hier in Psalm 88 ervaart, die geestelijke donkerheid waar hij doorheen moet, dat die ook gedragen is door de Heer Jezus Christus en dat de Heer Jezus Christus er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de weg voor ons tot God vrij kwam en wij ten diepste niet meer eenzaam hoeven te zijn. We kunnen ons nog wel eenzaam ervaren, maar we hoeven ten diepste niet meer te zijn, omdat wij mogen weten dat we de toegang hebben tot de Vader en de garantie mogen hebben dat Christus en de Hemelse Vader altijd bij ons is. Ja, en wat we natuurlijk ook teruglazen in Matteüs 27, is dat de graven werden geopend toen de Heer Jezus stierf. Wat een soort vooraankondiging is van die ene grote opstanding die zal plaatsvinden bij Christus wederkomst. Wat ook vooral een vooraankondiging is van de opstanding van de Heer Jezus zelf. En ik denk dat als je hier zo Matteüs 27, de diepe triestheid die je daar ziet, maar de hoop die het uiteindelijk verkondigt, als je dat koppelt aan Psalm 88, dan mag je zelfs weten, ook al blijft ons hele leven donker, na ons sterven zal het licht worden. Want de Heer Jezus, die stierf in donkerheid, maar bleek uiteindelijk degene te zijn die het eerst vanuit de doden is opgestaan. En zo gloort een licht aan het einde van de tunnel. En zo mag je dan ook weten dat als je als gelovige in Christus bent, ook al is je desnoods je hele bestaan duister en eindigt het in duisternis, in de opstanding zal het licht zijn. We vinden in Psalm 88 in nog een opzicht licht aan het einde van de tunnel, namelijk in het feit dat deze psalm gewoon tussen de psalmen staat, dat God hem heeft opgenomen daarin. En daar leerde in ieder geval al eerder uit van we mogen verdriet, we mogen pijn, we mogen moeite hebben, we mogen zelfs geestelijke duisternis hebben. Maar wat het ook leert, en dan maakt het wat persoonlijker ten opzichte van de persoon van Heman, is dat het feit dat God deze psalm in het psalmenboek heeft opgenomen, dat God daarmee heeft gezegd tegen Heman, Heman, ik heb je gezien en gehoord. Jouw leven mag een les zijn voor anderen. Jouw leven mag anderen leren dat ondanks dat ze geestelijke duisternis ervaren, depressie wat dan ook, dat ik hen toch zie en dat ik nog steeds hun God blijf. Zo geldt het ook voor ons. En ik dacht in dat opzicht ook aan Psalm 10 en dan het 14e vers, dat citeer ik. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. En dit is dan vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik herhaal het nog een keer. Toch ziet u de pijn, u merkt het op en weegt het in uw hand. Toch ziet God onze pijn en ons verdriet, ook al hebben we het idee dat hij ons niet ziet. Hij blijft de God die ons ziet, El Roi. U merkt het op en weegt het in uw hand. Dat is wat we mogen weten. Tot slot is er nog een ander punt. Waar we ook kunnen zeggen van, eens wordt ons alles duidelijk, eens wordt het allemaal goed. Ik heb wel eens ergens de vergelijking gelezen, misschien kent u hem wel, van dat we ons bestaan kunnen zien als een borduurwerk. Dat is natuurlijk wel een heel ouderwets voorbeeld, maar de meeste mensen die luisteren zijn wat ouder, dus die snappen wel wat het is. En als je zo'n borduurwerk aan de achterkant bekijkt, dan is het een wirwar van draadjes en dan kun je er geen patroon in ontdekken. Nou, zo is dat ergens voor ons ook al wat betreft ons leven. Dat we soms niet snappen hoe de dingen lopen, hoe de dingen gaan. Vanuit Gods onzichtbare werkelijkheid zit er wel een patroon in. Alleen dat patroon kunnen wij nu nog niet zien. Dat goede patroon aan de voorkant zullen we pas kunnen zien op het moment dat we aan de achterkant van het leven komen. Namelijk als we na dit sterven in heerlijkheid met onze Heer en Heiland verenigd worden. En dan zullen we ook snappen en gaan begrijpen waarom de dingen zo zijn gelopen als dat ze zijn gelopen. Dat is wat we mogen weten. Tot slot hè, van dit punt had ik nog een tekst uit Johannes 16. Ook die citeer ik, Johannes 16, vers 21 en 22. Waar dan staat, wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat de mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. De Heer Jezus spreekt dat tegen de discipelen en hij zegt hen, ja, jullie zullen droefheid hebben dat jullie mij niet zien, maar eens zullen jullie mij weer zien en dan zullen jullie blij zijn. Nou, als wij te maken krijgen met een situatie waarin we God, ja, wel een God geloven, maar hem niet ervaren in ons leven, dan mag je in ieder geval weten van, ja, ook al kunnen we hem nu niet zien en nu niet ervaren, er komt een moment, is het niet bij dit leven, dan is het bij het volgende leven, dat we hem mogen zien en mogen ervaren. Ja, tot zover dit punt en dan komen we aan bij het laatste punt van het verhaal van vandaag. En daar wil ik eigenlijk de vraag stellen, hoe kunnen wij nu met een dergelijke situatie omgaan? En daarvoor wil ik u meenemen naar Romeinen 5, vers 3 en 4. Romeinen 5, vers 3 en 4. Het gedeelte hebben we voor wat betreft de Bijbelstudie in Leek al wel eens uitgebreid behandeld. Maar het is goed om in ieder geval dit gedeelte nog eens een keertje te lezen. En dan alleen vers 3 en 4 van Romeinen 5. En daar lezen we dan het volgende. En dat niet alleen, maar wij roemen in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Nou, vanuit dit gedeelte mogen we leren dat tegenslag leidt tot standvastigheid. En standvastigheid, dat bewijst de echtheid van ons geloof. En die standvastigheid is dan standvastigheid in het geloof. Bijzonder is dat waar een gelovige met meer tegenslag te maken krijgt, dat de geest het in het binnenste van die gelovige wil geven, dat die steeds standvastiger wordt. En dat wil niet altijd zeggen dat je daarin God ervaart, dat je daarin God ziet, het is een ander gegeven. Maar de geest kan ook onzichtbaar en onmerkbaar zijn werk doen in ons leven. En in die standvastigheid vinden we een middel om stand te houden in geestelijk zware periodes of geestelijk arme periodes. Nou, ik heb daar nog even wat speurwerk in gedaan en ik kwam toch al op een aantal teksten uit die hierin treffend zijn. Allereerst, en ik citeer de teksten, allereerst Kolossenzen 1 vers 11, waar staat, zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Eigenlijk is dat wat ik net ook al zei, hè? Die standvastigheid, wat dan hier vertaald wordt met volharding, dat is een product dat de Geest ons wil geven. En hier staat dan van, ja, gelovigen worden met alle kracht bekrachtigd, en dat gebeurt naar de macht van zijn heerlijkheid. Dat is dus hemelse kracht. En die kracht die zet ons aan tot standvastigheid, maar ook geduld. En omdat de werking van de Geest zo ontzettend groot is, kan dat geduld soms zo zijn, zo lang zijn als dat ons leven is. Denk in dit opzicht ook aan 2 Thessalonicenzen 3 vers 5, wat ik ook citeer. Waar staat, de Heere neigen uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. En tot de standvastigheid van Christus. Dan zie je in ieder geval ook al dat standvastigheid en liefde samen kunnen gaan. Maar vooral ook dat die standvastigheid hier bij God afkomstig is. En dat hij ons die standvastigheid geeft die Christus ook had toen hij naar deze aarde kwam en stierf voor ons. Denk even aan ook zijn strijd in de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus zei, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En dan denk ik ook, en ik ga dat gedeelte, omdat het zo bekend is, niet helemaal voorlezen, maar dan denk ik ook aan die geloofsgetuigen die we in Hebreeën 12 tegenkomen. Die wolk van geloofsgetuigen. En dan wordt er tegen de gelovigen gezegd van, joh, jullie rennen op de remmen van het geloof, en om jullie heen is er een wolk van geloofsgetuigen aanwezig. En dat ziet op geloofsgetuigen die reeds ontslapen zijn en die we in het Oude Testament tegenkomen. En die geloofsgetuigen die moedigen jullie aan, zoals supporters dat ook doen in een stadion. En dat geeft ons de kracht om met standvastigheid de wedloop te lopen die voor ons ligt. En dat is in dat opzicht mooi om te weten. En er staat er ook nog in dat gedeelte dat Christus, er wordt Christus weer aangehaald, dat hij het met volharding het kruis gedragen heeft. In dat opzicht moedigen niet alleen de medegelovigen ons aan, ook Christus moedigt ons aan om ons te volharden. Of zoals in Romeinen 8 staat, dat hij pleit voor ons. En dan kom ik nog bij een andere tekst aan, Jacobus 5 vers 11, waar staat, zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden, die standvastig zijn. U hebt gehoord van de volharding, de standvastigheid van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Job bleef standvastig vasthouden aan het geloof. Hij bleef koppig de weg naar God zoeken. Hij daagde God zelfs op een bepaalde manier uit, maar God kon het uiteindelijk wel waarderen. God zei ook tegen de vrienden van Job dat Job niet zoveel verkeerd had gedaan. Dat zei hij niet zozeer tegen Job, dat zei hij tegen de vrienden. En Job moest het dan weer eigenlijk tegen zijn vrienden zeggen. Maar dat die vrienden verkeerd over God hadden gesproken. Maar Job niet. Ook al wijst God Job ergens wel terecht. God die ziet de goede intenties van Job in die hele geschiedenis. En wat we dan natuurlijk ook uit die geschiedenis leren, is dat God uiteindelijk uitkomst biedt. En bij Job, wat gebeurde dat in zijn leven? Maar ergens, als je dat goed leest, zie je dat de wijze waarop Job na zijn tegenslag gezegend wordt, dat veel meer is dan dat hij aanvankelijk had. En dat lijkt indirect een heenwijzing te zijn naar de hemelse heerlijkheid die we mogen hebben. En als je het nog wat meer afzet tegenover datgene wat de mens oorspronkelijk ontving in de Hof van Eden, en wat hij later zal ontvangen op de hemel, op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel, dan zie je ook dat datgene wat in die toekomst, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat daar ontvangen zal worden, dat vele malen al beter is dan wat de mens ontving in de Hof van Eden. Nou, dat was bij Job ook zo. En zo lijkt dat einde van het leven van Job ergens wel een beetje op de situatie zoals die zal zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat daarna uitgekeken wordt. Nou, het wordt uiteindelijk beter voor ons. Er zal uiteindelijk uitkomst komen vanuit God. En is het niet hier ten dele, dan is het straks wel volkomen. Dan denk ik ook even aan Psalm 42 vers 5, maar dan de berijmde versie. En iemand zei ooit eens tegen mij van, ja, dat vind ik zo'n mooie psalm. En als die opkomt op de radio, dan ga ik hem heel hard meezingen. Nou, ik denk dat dat een mooie gewoonte is. Ik denk dat je beter dat liedje kan zingen, dat die psalm kan zingen. Sowieso is het goed om hem te zingen, dan dat je een of andere carnavalskraker zingt. En die tekst is ook wel heel erg mooi. Dus ik begreep ook wel dat die persoon die keuze maakte. Want wat lezen we in de vijfde couplet van Psalm 42? Nou, daar staat, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij diesdaags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. En wat ik mooi vind is dat er hier dan staat, ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Al is het in de nacht van de depressie, ook al kun je niet meer zingen. Als je vasthoudt dan aan God, dan zing je hem de lof. En ook al zit je geestelijk in een donkere nacht, dat je wel zoiets hebt van, ja, ik weet dat God bestaat, maar ik ervaar het niet zo. Dan kun je zelfs in die donkere nacht, door alleen al te weten en in dat opzicht ook te belijden dat God bestaat, hem de lof zingen. En daarmee verwacht je hem uiteindelijk ook. En dan ook die laatste woorden. En mijn hart, wat mij mocht treffen. Ja, ook al heb ik zo'n beschadigd hart, dat ik misschien niet eens meer in staat ben om op een normale manier te functioneren in deze maatschappij. Ik mag hem nog steeds tot de God mijns levens heffen. Geen hart is te beschadigd om er niet tot God mee te kunnen gaan. Dat is wat we mogen weten. Ja, en dan als ene laatste tekst nog Romeinen 8 vers 25. Want als je in depressie zit of als je in een donkere nacht zit, ja, dan zie je het allemaal niet zo zitten, dan heb je weinig hoop. Maar laten we dan eens kijken wat er in Romeinen 8 vers 25 staat. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ja, ook al zie je het helemaal niet meer zitten, je hebt toch zoiets van, ja, God bestaat. En ook al is het enkel een rationele overweging, dan geldt dat als iets wat je met volharding, met standvastigheid verwacht. Je ziet Gods heerlijkheid nog niet, en sowieso zien we die allemaal niet. Maar zeker als je in moeilijke geestelijke omstandigheden bevindt, maar je verwacht het standvastig. Nou, we gaan het hele verhaal afsluiten en dat wil ik doen door Psalm 130 te lezen. En Psalm 130, dat, ja, de liefhebbers van Bach zullen Psalm 130 ook wel kennen, want dat is een van de kantaten ook van Bach. Aus der Tiefen ruf ich an. En Psalm 130 is ook terug te vinden in de Evangelische Kapel in Dachau, concentratiekamp Dachau. En om in die kapel te komen moet je echt ook een soort letterlijk in de diepte afdalen. En dan kom je in een grauwe en kleurloze kapel. Wat de triestigheid en de doodsheid toont van de situatie zoals die in Dachau was. En daar staat dan die psalm in het Duits verwoord. Ja, en Bach heeft daar een prachtige kantate op gemaakt. Ja, nogmaals, je moet er van houden. Ik ben ermee opgegroeid. Ja, dan schijnt dat een soort in je hoofd te gaan zitten. En dan kun je het waarderen. Niet iedereen is dat gegund. En anders heeft u zelf alweer een ander lied. En dan kunt ook gewoon natuurlijk de berijmde versie van Psalm 130 erop naslaan. Maar ja, de woorden zijn heel erg mooi. Het gaat hier dan om de hoop van Israël. Maar laat ik eerlijk zeggen, ik geloof ergens ook dat het ook wel weer iets zegt over onze hoop. Psalm 130. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ja, en zoals de Heere dan Israël verlost heeft, Zo mogen we ook weten dat hij ons nu reeds geestelijk verlost heeft, maar eens ook fysiek zal verlossen. En dan zullen we hem mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. En dan zal al het verdriet, alle moeite, alle pijn, alle lijden voorbij zijn. Dan zal er geen tegenslag meer zijn, dan zal er enkel nog heerlijkheid zijn. En dat is waar we met name ook in deze onzekere tijden naar uit mogen kijken. Wat ons overkomt, wat ons ook gebeurt, we mogen vast blijven houden aan wat God ons gegeven heeft aan genade in zijn Zoon Jezus Christus. Tot zover, we willen samen danken. Hemelse Vader, we willen u danken voor de mogelijkheid die de techniek ons heeft gegeven om toch op deze wijze samen het woord te mogen delen. Dank u wel dat we het in deze studie, deze spreekbeurt, gehad mogen hebben over geestelijke donkerheid. Dat uw woord erkenning geeft voor het feit dat gelovigen daar ook soms gewoonweg mee te maken hebben. En dat dat soms heel zwaar kan zijn en dat dat soms zelfs een heel leven kan duren. Dat het soms zo is dat we u niet meer ervaren in ons leven. Dat we ons in dat opzicht leeg en arm en verlaten voelen. Door iedereen verlaten en dat ook iedereen verwijderd is van ons. Dank u wel dat Psalm 88 opgenomen is in de Bijbel, ook al is het zo'n ontzettend moeilijke psalm. En dat tegelijkertijd in die Psalm 88 toch ook hoop te vinden is. Dat daar ook staat dat u onze verlosser bent. En dat dat indirect heen mag wijzen naar het verlossingswerk van uw Zoon Jezus Christus. Hij mocht de eenzaamheid dragen op Golgotha. Hij was degene in ultima forma die door zijn vrienden verlaten was. Ja, en ook al ervaren wij het niet altijd zo, we mogen toch weten dat u altijd met ons meegaat. En dat mogen we ook bijvoorbeeld weten door het feit dat we verzegeld zijn met Heilige Geest. Heer, en als we dan te maken hebben met van die moeilijke en donkere momenten in ons leven, laat ons dan, ook al lukt het ons misschien emotioneel niet, wel verstandelijk vasthouden aan wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. Dank u wel, Heer, dat u ons zoveel aan zegeningen en genade heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat dat onze houvast mag zijn, zeker in deze onzekere tijd, waarin er een pandemie rondgaat in de wereld, waarvan we niet weten wat het einde is. Heer, en help ons dan op momenten van onzekerheid toch telkens op u te zien. Heer, we hoeven dat niet alleen te doen, maar we mogen ook weten dat de Geest ons daarin leidt en de Geest ons daarin sterkt en dat ook uw Zoon voor ons pleit. Dank u wel zo voor wie u voor ons bent. Dank u wel dat uw woord zo op verschillende wijzen tot ons mag spreken. Dat we de ene kant leerstellige dingen mogen leren uit de Bijbel, maar de andere kant ook dat ons hart gesterkt mag worden. Dat uw woord ook balsem voor onze ziel wil zijn. Zo mogen we weten dat u met ons meegaat, dat u een God van nabij bent, dat u de God bent die ons ziet. Dank u wel daarvoor. Amen.